Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. Vandaag kan u luisteren naar de laatste aflevering in een reeks van 4 over de zalige priester Eduard Poppe, u gebracht door eerwaarde heer Eduard Janssens.
Een catechese over priester Eduard Poppe en Maria. Het gaat eigenlijk over enkele accenten uit de mariale spiritualiteit van deze zalige priester van het bisdom Gent in België. Zoals u weet leefde hij van 1890 tot 1924. Dat priester Poppe een mariale figuur was, is eigenlijk een open deur intrappen. Iedereen die Eduard iets of wat kent, weet dat hij een heel bijzonder mariaal priester was. Naast de Eucharistie, naast zijn evangelische armoedebeleving, zijn sociaal engagement voor de gewone man, zijn inzet voor een broederlijke omgang met seminaristen en priesters, is daarnaast het mariale accent in zijn spiritualiteit zeer dominant. Ik zeg niet zonder enige nadruk zeer dominant. Maar we moeten wel enigszins nuanceren, want er zijn veel zogenaamde fioretti, kleine voorvalletjes, gewoonten of woorden van Poppe die hier en daar de ronde doen. Maar veel van die fioretti zijn onjuist, werden nooit geverifieerd en behoren tot de devotionele agiografie die min of meer rond elke heilige zweeft. Het woord fioretti komt van de gewoonten en anekdotes die rond de heilige Franciscus van Assisi zweven. En zo zweven er ook rond die figuur van Eduard Poppe allerlei kleine zaken die eigenlijk niet meer kunnen geverifieerd worden en die tot de legendes behoren. U vindt daar vele van die legendetjes in een boekje van Dom Bruno van Haveren, een Benedictijn van de abdij van Dendermonde, die een kozijn was van Eduard Poppe. Zijn boekje noemt een waar liefdeslaaf van de Heilige Maagd. En het is verschenen reeds in 1924, het jaar waarin Poppe gestorven is. Laat ons eerst in verband met die mariale spiritualiteit van priester Poppe eens nagaan wat de feiten zijn. Feiten zijn altijd belangrijk. En Eduard Poppe werd op 8 december 1906 als student aan het college te Sint-Niklaas lid van de Maria-congregatie. Dat was toen een gebruik waar vele jonge mannen, vele scholieren, studenten aan de colleges op ingingen, op vraag van de priesters of vraag van andere congregatieleden. Het beeld van Maria, waarvoor priester Poppe zijn, zijn lidmaatschap heeft uitgesproken, bestaat nog altijd en is nog altijd te bekijken en te vereren in de collegekapel van het college van Sint-Niklaas, het huidige Sint-Jozef Klein Seminari. Dat is een eerste feit. 8 december, niet toevallig, 8 december, de feestdag van Maria onbevlekt ontvangen. Een hoogdag, ook voor Eduard Poppe dus. En op die dag spreekt hij dus en wordt hij lid van die Maria-congregatie. Een tweede feit dat misschien nog, niet misschien, maar vast en zeker belangrijker nog is geweest dan het lid worden van de Maria-congregatie. Als student in de filosofie te Leuven geeft een medebewoner van het Leo XIII seminari, waar Poppe woonde en van waaruit hij de lessen volgde aan de Universiteit van Leuven, die medebewoner is een zekere Jean Gravy uit Charleroi. Zijn vader was notaris in Charleroi. En Jean Gravy was dus eveneens seminarist en verbleef, zoals Poppe, in het Leo XIII seminari. En deze Jean Gravy schenkt hem op een bepaald ogenblik een boekje. Het is het boek van de heilige Louis Grignon de Montfort, De ware godsvrucht. Louis Grignon de Montfort leefde in de 17e eeuw en was een Franse priester in de streek van Normandië, Bretagne, en die na parochieapostolaat, waar hij niet echt zijn draai vond, op zich heeft genomen, met toestemming van zijn bisschop, om volksmissies te prediken in Bretagne. En daar is hij heel succesvol in geweest. En de ware godsvrucht is daar een beetje het chartere van. Want het is langs de figuur van Maria dat deze Louis Grignon de Montfort probeerde binnen te geraken in het leven van die gewone volkse Franse mensen uit Bretagne. Eduard leest dat boekje, De ware godsvrucht, maar hij legt het weg. Hij moet het niet. En wanneer Jean Gravy hem vraagt hoe hij het boekje gevonden heeft, zei hij onomwonden, ik vind er niks in. Het zegt mij niets. Maar Jean Gravy geeft niet op en zegt, lees het nogmaals. En op aanraden van Gravy leest Eduard Poppe De ware godsvrucht een tweede keer. En na een tweede keer gelezen te hebben, gaan zijn ogen en zijn hart open. En hij ziet dat dit de weg is die zijn mariale vroomheid moet inslaan. En als slotstuk van deze lectuur zal hij voor het eerst zijn akte van toewijding aan Maria eigenhandig neerschrijven en ondertekenen op Hemelvaartsdag 16 mei 1912 te Scherpenheuvel. Deze akte, met zijn toewijding en zijn ondertekening, is bewaard gebleven. Zij zit in het priester Poppe archief in Gent. En Eduard Poppe zal deze akte in het totaal 9 keer ondertekenen. Telkens in bij bijzondere, soms pijnlijke gebeurtenissen in zijn leven. Zijn handschrift is niet altijd hetzelfde. Soms zien we dat zijn handschrift aarzelend is van een man die ziek is, die niet het vaste handschrift heeft of meer heeft. Een andere keer is zijn handschrift stevig, mooi, recht toe, recht aan. Maar 9 keer zal hij deze akte in totaal ondertekenen. En ze is van heel groot belang geweest in zijn leven. Een nieuwe weg om Maria een plaats te geven in zijn leven. Dat vindt hij in de ware godsvrucht van de heilige Louis Grignon de Montfort. Dat is het tweede feit. Een derde feit is dat Edward Poppe 3 maal een Lourdes-bedevaart zal ondernemen. Lourdes was in het begin van de 20e eeuw reeds een populair bedevaartsoord. Maar het was eerder voorbehouden aan de begoede klasse. Niet iedereen kon zich een bedevaart naar Lourdes permitteren. En wanneer dan ook het voorstel komt in 1912, Poppe is dus seminarist, om met Par Mercier, ook een seminarist, aan het Leo XIII seminarie te Leuven en de neef van de fameuze kardinaal Mercier, wanneer het voorstel komt om met die seminarist naar Lourdes te trekken, is Poppe enorm opgetogen. Dat had hij in zijn stoutste dromen nooit kunnen denken. En merk op, eerst de ontdekking van de ware godsvrucht, zijn akte van toewijding op 16 mei in 12, en dan enkele maanden later trekt hij dus naar Lourdes. Zijn bedevaart is een onverwacht cadeau dat hem wordt geschonken door de mama van Paul Mercier, weduwe Mercier, die de bedevaart van Edward Poppe betaalt in ruil voor de goede zorgen die hij aan haar zoon Paul Mercier zou willen besteden. En het is deze bedevaart, nog voor de Eerste Wereldoorlog, die het meeste indruk op hem zal maken. Ik zei reeds, hetzelfde jaar, 1912, had zijn mariale vroomheid een bijzonder stevige input gekregen door het lezen van de ware godsvrucht. Het waren hoogtepunten voor zijn mariaal leven. Een tweede keer zal priester Poppe naar Lourdes pelgrimeren in 1920. Als zieke priester neemt hij deel aan de Denderbedevaart naar Lourdes. Zoals ik eerder zei, de Denderbedevaart, mensen uit de streek van Dendermonde en Aalst, die een grote bedevaart organiseerden naar het Franse bedevaartsoord Lourdes. Poppe is reeds priester, gewijd in 1916, en hij is op dat ogenblik ziek. Hij is directeur van het klooster in Moerzeke en hij is meer te bed dan staande. En het is als zieke dat hij, deelneemt beter aan deze Lourdesbedevaart. We zijn 1920 en 1 jaar later, van 1 tot 9 augustus 21, is hij opnieuw als zieke van de partij. Nu is het de eerste diocesane Lourdesbedevaart van het bisdom Gent, die voorgezeten wordt door de toenmalige bisschop van Gent, Monseigneur Emile Segers. Er is ons een hele mooie foto bewaard, die ik ook nog niet zo lang geleden heb ontdekt. Het is de enige foto waar priester Poppe in een ziekbedje ligt. Een van die klassieke ziekenwagentjes waar men tot op heden de zieken nog altijd rondvoert in Lourdes. En Edward Poppe ligt ziek in dat bedje wanneer de foto van de bedevaarders wordt genomen voor de Rozenkrans-basiliek. Het is een uniek en een heel kostbaar document. De laatste bedevaart dus, van 1 tot 9 augustus 1921, is ook moeder Poppe van de partij. Zij vergezelt haar zoon. Dat is een derde feit. Ook niet onbelangrijk. De eerste Lourdesbedevaart, zoals ik zei, zal het meeste indruk op hem maken. In 20 vindt Edward Poppe dat Lourdes veranderd is. Dat het de vroomheid anders is. En dat heeft wellicht te maken met het feit dat de wereld ook na de Eerste Wereldoorlog een stukje anders is geworden. Enorm trauma heeft de Eerste Wereldoorlog nagelaten. En wellicht heeft dat ook zijn sporen nagelaten in de ijverende godsvrucht van bepaalde katholieken die pelgrimeerden naar Lourdes. Een verder feit, het vierde feit. Poppe is plaatselijk directeur van de zuster van Sint-Vincius de Moerzeke. En hij lijdt aan een hartkwaal, maar hij maakt regelmatig een korte bedevaart naar een mariaal kapelletje in de velden van Moerzeken. Het kapelletje noemt het Schipperskapelletje. Daar gaat hij regelmatig naartoe. En het is echt waar, en zowaar geen ellende, dat Edward in een kruiwagen naar deze kapel werd gebracht, wanneer hij wegens zwakte en ziekte zelf de tocht niet kon maken. Hij ging uitdrukkelijk bidden naar dat kapelletje om zijn genezing te vragen. Uitdrukkelijk. Dat is een vierde feit. Een vijfde feit dat we kunnen aanhalen. In Brussel geeft Edward Poppe op 11 september 1921 zowaar een conferentie over een van zijn lievelingsboeken, De ware godsvrucht van Grignion de Montfort. Hij houdt die voordracht op 11 september op een mariaal congres dat er gehouden werd van 8 tot 11 september 1921. Hij opent zijn toespraak met de woorden: mij werd gevraagd de ware godsvrucht in haar dogmatische gronden te doen kennen. De tekst van deze toespraak is bewaard gebleven. U kan ze vinden in de handelingen van het Vlaams Maria-congres te Brussel. Het is uitgegeven door het secretariaat van dat congres en gedrukt door Vromand, Kapellestraat 3 te Brussel. En de verhandeling van Edward Poppe beslaat 9 gedrukte pagina. Dat zijn enkele feiten. Ik heb er 5 opgenoemd, voor zover we die feiten allemaal kennen. Maar dat zijn feiten die verband houden met Maria in het leven van Edward Poppe.
Dat gij met uw liefde
tweede moeten we erop wijzen dat Edward Poppe een bijzondere benadering had van de rol van Maria. Heel speciaal. Apart benadert hij die figuur van Maria en de rol van Maria. Het zal ons helemaal niet verwonderen dat Edward Poppe als kind van zijn tijd vooral die accenten in de figuur van Maria benadrukt die toen gemeengoed zijn bij de katholieken. Eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. Maria kent een bijzondere plaats in de levens van alle katholieken. En Edward Poppe houdt die accenten in ere, dat is zo, maar toch niet helemaal. Maria als gelovige vrouw, Maria als moeder van God, Maria als beeld van de kerk, Maria de onbevlekte, Maria de moeder van de mensheid. Al deze aspecten van de mariale vroomheid kent Edward Poppe. Hij kent en die beleeft hij. Toch is Poppe vooral in zijn vroomheid en in zijn schrijven later vooral bezig met Maria, middelares van alle genade. En dat is een heel bijzonder accent. Maria, middelares, en ik leg er de nadruk op, van alle genade. Dat woordje alle genade is na de hervorming van het Tweede Vaticaans Concilie niet weerhouden. Er is nog altijd een feest ter ere van Maria Middelares, maar dan niet van alle genade, maar van genade. Poppe echter ijverde voor Maria Middelares van alle genade. Maria bemiddelt, zo is de overtuiging van Edward Poppe, voor ons alle genaden bij haar zoon. En voor de uitwerking van dat thema werkt Edward Poppe, als zeer jonge priester van 30 jaar, werkt hij samen met kardinaal Mercier, aartsbisschop van Mechelen-Brussel van 1906 tot 1925. Poppe, sterk filosofisch geschoold, goed theologisch gevormd, zorgt voor de dogmatische onderbouw van de titel Maria Middelares van alle genade. Mercier, kardinaal van de Romeinse kerk, gebruikt zijn relaties in Rome om een feest ter ere van Maria Middelares goedgekeurd te krijgen. En inderdaad, Mercier bekomt later de toelating van Rome voor een feest van Maria Middelares dat op 31 augustus op de kalender komt te staan van alle Belgische bisdommen. Als we het hebben over Maria Middelares van alle genade, waar gaat het dan over? Poppe schrijft hierover zelf. Ik tracht deze godsvrucht, tot Maria Middelares dus, praktisch voor te stellen als een poging om alles en iedereen te richten op Jezus, door Maria. Zo wordt Maria aanroepen voor elke geestelijke oefening, voor de overweging, voor de lezing, voor de studie en ook voor alle militaire en profane oefeningen. Na de aanroeping blijven de sibisten enkele ogenblikken stil, de geest verheven tot de middelares, omdat ze vervuld worden van de genade en het licht van Christus. Aldus gaat de aanroeping geleidelijk over tot een vereniging met de geest en gesteltenissen van Maria. En zo wordt het ook een bestendige vereniging bereikt met Christus, door moeder en met moeder. Dat komt uit de 28e gewetensbrief die Edward Poppe schreef aan zijn geestelijk leider, Pater van Houten. Alles is ondergeschikt en alles is bij Edward Poppe gericht op dat ene, wat de lijfsbroek is van zijn leven, opdat het rijk van Christus komen. Deze zin schrijft hij tientallen keren neer in zijn geschriften. Opdat het rijk van Christus komen. Hij herhaalt dat altijd en altijd opnieuw. Het rijk, de heerschappij van Jezus in ons, in de kerk, merkwaardig, en in de maatschappij, dat is zijn allereerste bekommernis. Zijn Maria-devotie is daar ondergeschikt aan. Uit een andere gewetensbrief lezen we: mocht Jezus rijk voorgoed openstralen in de modderwereld der zielen, in haar zuivend licht, in haar alverterend vuur doen baden. Mocht Jezus rijk voorgoed openstralen. Dat is werkelijk het leidmotief van zijn leven, opdat het rijk van Christus komen. Maar toch is dit niet altijd even duidelijk geweest. Soms, op bepaalde ogenblikken van zijn leven en in bepaalde geschriften, lijkt het wel dat Maria één centrum is en Jezus een ander centrum, bijna gelijkwaardig aan elkaar. En dat zou natuurlijk een grote overdrijving zijn geweest van de rol van Maria. En Eduard kreeg ook wel eens het verwijt dat hij Maria bijna als een god beschouwde en vereerde. Hij corrigeert dat echter na verloop van tijd zelf. In een tekst, die we ook uit een gewetensbrief halen, gewetensbrief 16 van 1922. Poppe schrijft daar: voor Maria en in de mariale eredienst neemt Jezus de eerste, om zo te zeggen de enige plaats in. Maria zelf, uit hoofde van haar natuurlijke verhouding tot Jezus, voert ons naar de beschouwing van het leven, de werken, de godheid van haar zoon. Dat is toch wel een heel duidelijk statement dat Poppe hier maakt. Ik vermoed dat de Maria-devotie van Eduard Poppe vooral in de loop van zijn 8 jaar priesterleven uitgezuiverd is, verdiept is, gegroeid is. Er zijn inderdaad soms aanzetten te vinden tot een overdreven Maria-cultus. Er zijn inderdaad in zijn geschriften soms zeer devotionele uitspraken te vinden. Devotionele uitspraken waren wel eigen aan de zeer gevoelige persoon die Eduard was. Er is ook een van zijn geestelijke leiders, jezuïet pater Maurice Claes-Bouard, die hem op een bepaald ogenblik verbiedt om zo gevoelig en devotioneel met Maria om te gaan. Pater Maurice Claes-Bouard was een hele jonge jezuïet die een retraite had gepreekt voor de diaconaatswijding van Poppe op het seminarie te Gent en die op hem een enorme indruk heeft nagelaten. En Poppe heeft hem aangehouden als geestelijk leider tot wanneer hij nog in Moerzeke was. Heel de tijd van Sint Coleta, begin van zijn jaren van Moerzeke, was Claes-Bouard de geestelijk leider van priester Eduard Poppe. En deze pater ziet op een bepaald ogenblik in dat de Maria-devotie van Poppe uitgezuiverd moet worden. Voor de gevoelige Poppe is dat een zeer zware beproeving. Maar hij leert eruit Maria een juiste plaats te geven in zijn gebed en in zijn leven. Ik citeer, weer uit het geestelijk dagboek, nu van Poppe zelf: Maria heeft haar doel bereikt. Gij zijt nu veel nauwer en inniger bij Jezus. Dat is alles. Zij laat de plaats aan Jezus. Dat is een uitspraak die Poppe noteert, een uitspraak van zijn geestelijk leider, in het geestelijk dagboek nummer 8, bladzijde 20. Of nog uit datzelfde dagboek nummer 8, daar schrijft Edward Poppe neer: nu weet ge wat ik u wilde terechtwijzen in uw mariale devotie. Maria is de weg naar Jezus. Maria, middelares van genade, van alle genade, zal voor priester Poppe evenwel een speerpunt blijven van zijn pastorale actie. Zelf zal hij altijd en in alle omstandigheden beroep doen op Maria, middelares, om de genade te bekomen waar hij voortdurend om smeekt en waarvan hij overtuigd is dat hij ze altijd brood nodig heeft. Zonder de genade ben ik niets, was een van zijn beroemde uitspraken. Maria was zijn reden van hopen. Wanneer hij geen uitweg meer wist in uren van angst en van strijd, vond hij verlichting in de gedachte dat Maria in haar goedheid als moeder altijd zou bemiddelen bij haar zoon Jezus. Een derde puntje, na eerst gesproken te hebben over wat zijn de feiten in verband met Maria in het leven van Edward Poppe, en na gehandeld te hebben over die aparte benadering van de rol van Maria, meer bepaald als Maria middelares van alle genade, willen we nu in een derde punt even stil blijven staan bij: hoe was het gebed van Poppe tot Maria? Edward Poppe maakt van zodra hij kan een dagorde op voor een nieuw werkterrein dat hem is aangeboden in Leopoldsburg. In Leopoldsburg is hij dus geestelijk leider van de Sibisten die daar een militaire legerdienst vervullen. En uit die dagorde die hij opmaakt bij het begin van zijn werk daar komen we te weten dat Poppe dagelijks de rozenkrans bidt. Sinds de zomer van 1917 is Poppe door de vicaris-generaal van het bisdom Gent vrijgesteld van het bidden van het brevier, omwille van de eerste tekenen van uitputting die hij vertoonde. En dat zal zo blijven voor de rest van zijn leven. Poppen heeft dan niet meer het brevier gebeden, tenzij af en toe, maar hij was er niet toegehouden, omwille van zijn zwakke gezondheid. Het feit dat hij niet gehouden was tot het bidden van het brevier geeft hem tijd voor andere gebedsvormen, waaronder dus het rozenkransgebed. Steeds weer legt Poppe er de nadruk op dat bidden eenvoudig moet zijn. Hij leert aan zijn sibisten: gebruik nooit geleerde woorden in uw gebed. Spreek eenvoudig tot God als tot een vader en tot Maria als tot een moeder. Deze eenvoud in zijn bidden en in zijn spreken wordt niet door iedereen gesmaakt. Sommigen vinden het kinderachtig. Sommige Waalse sibisten noemen zijn woordjes daarom smalend une popade. Edward Poppe wilde bidden als een kind. Bidden met een kinderziel. Het is misschien een tekst uit het Lucas-evangelie die hem inspireert: als gij niet wordt als kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan. Poppe, die een intellectueel was, van het zuiverste soort, met een doctoraat in de filosofie op zak, die geleerde woorden kon gebruiken als geen ander en die erop hamerde dat men zijn verstand moest gebruiken dat men zijn werk moest doen, dat men zijn hersenen moest ontwikkelen, dat men niet door het leven mocht gaan als een luierik, hanteert in zijn bidden een totaal andere stijl. Daar wil hij zijn als een klein kind, biddend met een kinderziel. Don Bruno van Havre, de Benedictijn die wij hoger citeerden, schrijft daarover. Bij zijn drie weesgegroetjes, groetjes, zegt hij over poppen, voegde hij het gebed toe: onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht, heilige moeder Gods. En hij vroeg toen om de zegen van Maria. En wanneer je dat doet, zei hij, moet je wat wachten. Want moeder zegent waarlijk vanuit de hemel het kind dat haar hulp afsmeekt. En maak dan ingetogen het kruisteken, met liefde en met geloof. Dan zal het niet langer een gebaar zijn om vliegen te verjagen. Een andere tekst van Poppe, in verband met zijn gebed tot Maria. Na de communie bid ik rustig, gedurende bijna een uur, in vereniging met de Maagd Maria en in het gezelschap van enkele heiligen. Een andere tekst. Ik ben gewoon mijn geest eenvoudig tot Maria te verheffen, mij in zekere zin aan haar te verwarmen, inwendig en uitwendig naar haar op te blikken. Wanneer ik de blik naar Maria opsla, verheft ook mijn geest zich gemakkelijker en spontaner tot haar. Soms staat dan Maria de plaats af aan Jezus. Maar ik beleef dat alles op geen buitengewone wijze. Dat alles brengt geen gevoelige troost of opbeuring mee. Evenmin zijn er plotselinge gewaarwordingen van Gods aanwezigheid. Mijn geschriften, mijn handel en wandel steunen op die vereniging met Maria. Mijn gebed en mijn woorden worden daardoor gevoed, gedragen en geleid. Mijn gehele apostolaat in woord en pen. Dit laatste citaat komt uit een gewetensbrief, gewetensbrief 16, van 19 januari 1922. Uit deze korte citaten blijkt dat de omgang van Edvard Poppe met Maria ernstig is en tegelijk vrij nuchter. Zijn devotie is recht toe recht aan. Uiterlijke daden of gevoelsuitingen komen er niet veel bij te pas. Zij dienen alleen om zijn innerlijk leven te voeden. Uit zijn gebedsleven blijkt duidelijk dat er nu voor Poppe maar één centrum is, namelijk de Heer, Jezus. Maar de band die hem aan Jezus bindt, is Maria. Zijn vereniging met Maria is het middel tot vereniging met Jezus. Uit gewetensbrief 29 komt het volgende citaat: door Maria komt en groeit Christus in mezelf en door mij in de anderen. En Edvard Poppe brengt op die manier in praktijk wat hij in zijn toewijding aan Maria, u herinnert zich, de eerste keer uitgesproken op 16 mei 1912 te Scherpenheuvel. Daar heeft hij geschreven: ik, Édouard Jean-Marie Poppe, ontrouwe zondaar, ik vernie vandaag in uw handen de beloften van mijn doopsel. Ik verzaak voor immer aan Satan en aan zijn werken. En ik geef mij volledig over aan Jezus Christus, de geïncarneerde wijsheid van God. Maria, maak van mij een volmaakte leerling van Jezus Christus. Dat komt uit zijn akte van toewijding. En daarin ligt voor Poppe een groot deel van de heiligheid. Met vallen en opstaan. Met veel strijd blijft hij trouw aan het gegeven woord. In de complexiteit van zijn leven dat ook zijn deel was, wist hij vol te houden. Hij was geen supermens, want lichamelijk en geestelijk eerder zwak. Steeds weer vond hij nieuwe krachten in het middelaarschap, in de voorspraak en in het voorbeeld van Maria. Zij had ja gezegd op een onverwachte uitnodiging van God. Wel nu, zegt Edward Poppe, op alles wat God op mijn pad legt, vreugde, ziekte, pijn, dorheid, twijfel, angst, bitterheid, zal ook ik ja zeggen. Ook ik zal dat alles beschouwen als een onverwachte uitnodiging van God. Dat was priester Edward Poppe. En dat maakt hem tot een voorbeeld voor ons, pelgrims op deze aarde.
Zijn trouw en liefde tot in Maak grote Heer, prijs Hem, heilig is Zijn naam. Maak grote Heer, prijs Hem, heilig is Zijn naam. Maak grote Heer, prijs Hem, heilig is Zijn naam. Maak grote Heer, prijs Hem.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese reeks over priester Poppe, gebracht door de rector van het heiligdom van priester Poppe te Moerzeke, zeer eerwaarde heer Edward Janssens. U kan deze en ook alle andere afleveringen van de catechese reeks terugvinden op onze website radiomaria.be. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.